Daarna lezen wij uit het boek der psalmen de 40ste psalm.
Davids psalm voor de opperzangmeester. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Wel gelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt. En niet omziet naar de hoogvaardigen en die tot leugen afwijken. Gij, o Heere mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad als slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen, en uw wet is in het midden van mijn ingewand. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij gedurig behoeden. Want kwaden, tot zonder getal toe, hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, dat ik niet heb kunnen zien. Ze zijn menigvuldiger dan de haren van mijn hoofd, en mijn hart heeft mij verlaten. Het behage u, Heere, mij te verlossen. Heere, haast u tot mijn hulp. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel zoeken om die te vernielen. Laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot loon van hun beschaming, die van mij zeggen, ha, ha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn, allen die u zoeken. Laat de liefhebbers van uw heil gedurig zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet.
De tekstgemeente voor deze zondag, voor deze dienst, kunt u vinden in psalm 130. En ik wil eerst met u lezen de 130ste psalm. Lezen wij dus nu eerst samen ter oriëntatie psalm 130. Een lied Hamarloot. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. En Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. De tekst vindt u in de versen 3 en 4, die wij nog een keer lezen. Psalm 130, 3 en 4. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Tot zover. Psalm, gemeente die voor ons ligt, psalm 130, zo gelezen. Het grote wonder van deze psalm is dat de dichter in omstandigheden zich bevindt die heel moeilijk zijn. Hij zit in de diepte en hij kan er niet uitkomen, er is geen weg omhoog. Hij blijft ook Gedurende heel die psalm in de diepte, hij zingt dus een lied uit de diepte van ellende en moeite. En toch zien wij dat in die paar versen van deze psalm, 8 versjes, hij komt er toch uit. Hij mag toch ineens buitengewoon eindigen op de hoogte van het geloof. Hij mag zelf zeggen dat hij zelf alle hoop heeft, maar ook hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Als je dat nou leest, dan zeg je, wat staat die man dan ineens op de hoogte? Hij heeft hoop, hij heeft verwachting, staat er. En hij mag leven uit de vergeving, uit de wetenschap. En dat is toch wel iets buitengewoons, vind ik. Dat nou iemand die in de problemen is, in de moeilijkheden, in de zorgen, dat hij zomaar in enkele luttele ogenblikken, dat hij zomaar op de hoogte terechtkomt. En dat is toch wel iets geweldigs, gemeente, het geloof. Hij zit daar nog in die omstandigheden. Dus uiterlijk is er eigenlijk nog helemaal niets veranderd. En toch is hij er helemaal door het geloof bovenuit. Dat kan dus. Dat je zelf in de grootste moeite je bevindt en dat er ook eigenlijk nog niets verandert. En toch dat je een lied kunt zingen tot eer van God. Tot hoop voor de toekomst. Tot bemoediging van de kerk. Dat kan. Ik denk dat weinig mensen die kunst maar verstaan. Want vaak, ja, je zit in allerlei moeite en hoe kom je daar nou ooit bovenuit? Wie zal mij vastvoeren in een vaste stad, zegt de dichter. Maar hier mogen wij nu een recept hebben, ook voor u, voor jou, voor mij, een recept om te zeggen, het kan nog zo moeilijk zijn in je leven, maar door het geloof staat er in die diepe put van deze psalmist een ladder en hij klimt, en we gaan dus naar die ladder kijken, hij klimt via de sporten van die ladder, langzaam maar zeker omhoog, hij krijgt houvast en hij komt eruit. En hij staat daar in de kracht van het geloof, in de blijdschap van het geloof. Zou u dat ook kunnen? Misschien zitten hier wel mensen die zeggen, ja, bij mij is het ook heel moeilijk. En ik kom er niet door en het blijft maar donker in mijn leven. En wie zal mij toch het goede doen zien? Zou dat nou voor mij, voor u kunnen, ook in onze tijd, dat we die ladder zouden mogen zien, die ladder van het geloof om er echt helemaal bovenuit te komen. Wel, God geef ons dat we dat mogen zien in deze psalm. En dan spreken wij dus over hoogten, diepten en hoogten. En dan willen wij deze psalm bezien vanuit het feit, een menselijke voorstelling. De dichter heeft het bijvoorbeeld over Gods oren. Laat uw oren opmerkende zijn. En dan denken wij, oren? God heeft toch geen oren? God is een geest. Dus hij gaat hier heel menselijk, heel begrijpelijk over de Heere spreken. Onze kinderen kunnen dat ook wel begrijpen. Een oor, daar hoor je mee. En heeft God dat nu ook? Ja, hij zegt van wel, deze dichter. Hij zegt, God heeft, dat moet je nooit vergeten. God heeft oren, hij hoort. Dus oren. En als ik nou die psalm zo doorlees, dan merk ik dat er nog veel meer menselijk over God wordt gesproken. Bijvoorbeeld dat hij ook een oog heeft en dat hij ook een hart heeft en dat hij ook een hand heeft, dat hij een mond heeft. Al die menselijke dingen, laten de kinderen maar goed opletten en luisteren of we dat in die psalmen kunnen terugvinden. Al die menselijke eigenschappen die liggen hier nu in. Dus dan beginnen wij vanmorgen met dat hele menselijke, dat God een oor heeft. En dat is heel belangrijk, dat de Heere hoort en dat hij luistert, want de dichter, hij zit dus in die diepte en hij zegt, ik roep en laten uw oren opmerkende zijn op de stem mijn smekingen. Nou, ik zei het al, die psalm begint in ongekende diepten en die diepten zijn heel moeilijk. Het zijn diepten van, ja, u kunt alles denken, eenzaamheid, diepten van pijn, diepten van misschien wel strijd en vijanden, wie zal het zeggen? Diepte waarin je kunt zien dat deze man op allerlei manieren gekweld wordt. Het kan in je gezin, in je huwelijk zijn, het kan in de gemeente, het kan overal zijn. Diepten, dat is echt een woord voor onze tijd ook, zou ik zeggen. Want hoeveel mensen hebben dat vaak toch niet? Dat ze frustratie ontvangen, dat ze lopen met allerlei gevoelens die ze niet kwijt kunnen, depressief, angst, noem maar op, al die diepten die er zijn. En in die zin, gemeente, is deze oude psalm ook voor onze tijd nog heel actueel. Want dan zien we eens, ja, dat kwam toen ook voor. Ook toen waren er mensen die het moeilijk hadden. En wat doe je nou in die diepte? Wat moet je daar nou doen? In zo'n put, stel Jozef zit in de put. En Jozef, wat doe je daar nu? Wel, ik denk dat iemand die in de put zit, net op psalm 40 had het er ook over, dat je dan wel gaat roepen. Ja, dat ga je al licht doen. Je gaat klagen, roepen. Maar hier staat het zo mooi, uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Dus hij heeft wel een adres. Hij roept, Heere, wilt u mij toch helpen? Dat is gebed. En moest kijken wat dat gebed is. Dat gebed, dat wordt hier genoemd een roepen. Dus dan zet je de hand aan de mond en dan roep je uit de verte en dan zeg je, kom eens even, luister jij daar eens. Nou, als je zo probeert je stem te verheffen en je denkt, nou moet ik God bereiken. Oh, wat kan de Heere toch ver weg zijn. Toch, de Heere kan toch zo ver weg zijn dat je zegt, hoe zou ik nou ooit de Heere kunnen bereiken. Hij kan ook wel heel dichtbij zijn. Hij kan in de kamer zijn waar je zit. Hij kan in de kerk zijn waar gepreekt wordt. Maar de Heere kan ook zo ontzaglijk ver weg zijn. Zijn verhevenheid. En die afstandelijkheid. En die man die zingt dieper in die put. Dus die zegt, ik moet geholpen worden. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Hij roept uit de diepte. En zegt, Heere, u hebt toch een oor. Ja, maar dan, uit de hemel kun je toch niet, man, dan kun je toch niet verwachten dat de Heer jou nou helemaal hoort in die put, in die moeite. Nee, dat is bij mensen wel zo, maar dat is nou juist zo fijn bij dat oor van de Heer. De Heer kan dat wel. De Heer kan zo op grote afstand horen. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smeking. En dan krijg je weer een aanduiding van het gebed, want dan zegt hij, Heer, ik smeek u. En als wij dat zeggen, stel je vraagt iemand wat, een dokter, je vraagt of hij een medicijn heeft. Dokter, ik smeek u, hebt u een medicijn voor me, want het is niet uit te houden. Maar voelt u wel, dan is de spanning hoog, dan wil je eruit. En zo spreekt hij op een Gods oor en hij zegt, Heere, o, laat uw oor geopend zijn. Uw oor, opdat u toch naar mijn nood en ellende zou willen horen. En dan denk je, nou dan zal de Heere dat toch wel doen. De Heere zal toch wel luisteren naar hem. Hij zal toch wel die eerste sport van de ladder vinden om te zeggen, nou de Heere, u trekt mij er toch wel uit. Maar nee, ik zie in die psalm, als u goed ziet, ik zie in deze psalm dat het nog dieper gaat. Dieper. U zegt, dieper. Kan het nou nog dieper? Je moet eens weten die pijn. Je moet eens weten al die problemen. Je moet eens weten al die mensen die misschien je leven zo moeilijk maken. Het kan eigenlijk niet dieper. Jawel, jawel. Het kan veel dieper dan wat u beleeft hoor. Want hij zegt, Heere, dan gaat u over Gods oog hebben. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Nou gemeente, dan ga je dus wat dieper. Niet, dat is toch zo? Want dan moet je zeggen, het is eigenlijk nog veel erger met me. Want ik heb nou die pijn wel, maar het is ook nog, het zijn mijn ongerechtigheden. Het is mijn schuld, mijn zonde. En die put is nog veel dieper, veel ellendiger, veel moeilijker. Heren, als u met uw oog, uw oor, daar heb ik nog wel hoop op. Maar als u uw oog op mijn levensboek slaat, al vanaf mijn geboorte en daarna al die dagen dat ik tegen u heb overtreden. Als ik mijn oog, als uw oog dat allemaal ziet, Heere, dan wie zal bestaan? Hij bedoelt met dat woordje bestaan. Wie zal dan stand houden? En dan moet u gewoon denken aan een rechtbank. Wie kan dan staande blijven in dat gericht van de Heere? Dan kan niemand blijven staan. Als Heere, als u de ongerechtigheden gadeslaat. Gemeente, dit is heel belangrijk hoor, die drempel. Die drempel die hij nu gaat. U kunt zeggen, ja, verlos me nou van dit of van dat. Maar hij zegt, we gaan het grondig bezien. Grondig. De Heere doet dat. Je ellende recht en grondig kennen. Ja, dan gaat het niet langer over je lichaam. Dan gaat het over je schuld, over je ziel en dat is nog veel ernstiger, nog veel dieper. Ach, en misschien die man, die had toch wel gehoopt dat hij eruit zou komen. En misschien zouden andere mensen wel zeggen, ja maar kom, we komen hier toch niet om er nog dieper in te komen. Nou, vertrouw je maar eens aan die man toe. Kijk maar eens, ik heb gezegd, die psalm, dat is een garantie, die psalm die eindigt in een ongekende hoogte. En, maar eerst zegt hij, we moeten de bodem vinden. We moeten naar de grond toe van ons leven. Wij moeten onze schuld beleiden. Dat is het voornaamste. Heere, zo gij de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Nou, ik denk dat we dat allemaal? Ik denk dat we dat allemaal wel kunnen verstaan, gemeente. Als de Heere ons levensboek doorbladert, onze ongerechtigheden. Dan zit je hier nog. En dan is het een groot wonder dat je hier zit. En dat ik hier nog sta, is een heel groot wonder. De Heer had me al 1000 maal in de hel kunnen werpen. Wie zal bestaan? David niet en niemand. Die ladder die gaat nog dieper. En misschien kun je wel zeggen, ja dat is toch erg dat het nou nog dieper moet. Nee, want nou is er één geweest, gemeente, als u nou zou zeggen, ja maar moeten wij nu nog dieper in onze, één is er geweest, die moet zo ontzaggelijk diep. En dan kom ik ook even bij de kinderen, bij de catechisanten, je leert dat wel op catechisatie. De trappen van zijn vernedering. Moet je eens kijken hoe die trappen van de vernedering van de Heer Jezus, hoe die gingen, zijn geboorte, dat hij God is en was en mens werd in die kribbe, in die ellende, in die armoede van Bethlehem. En dan krijg je dat, dan moet hij verder afdalen naar het leven. Het is dan lijden voor hem, lijden en sterven in de kracht van zijn leven. En dan zo aan het kruis, in die diepste nood en ellende, moet u eens zich voorstellen. O, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wat is dat niet een leed geweest? Wat heeft dat niet betekend voor de zaligmaker, dat hij daar als zoon van God verlaten was, gemeente. Hij moest dieper gaan. En je zegt, wat heeft hem toch bewogen, dat hij zo diep wilde afdalen op de ladder van lijden en moeite. Wat heeft de Heere toch bewogen, dat hij dat nu toch wilde, gemeente. Dat hij dat nu wilde doen voor zondige verloren mensen die in de put zitten, die in een grote moeite zich bevinden. En toen moest hij nog dieper, want dan heb je de trap van zijn vernedering, dat is de begrafenis. Toen moest hij dus in het graf, de zoon van God, moet u zich voorstellen, de smaad van het graf en de dood overwonnen. Dan denk je toch, oh wat moest hij, en dan nog dieper, nedergedaald ter helle. Al had er nou toch één was geweest, nietwaar, die had kunnen protesteren tegen die trap omlaag, zoals ik dat vaak doe en u. Dan had dat wel de Heer Jezus kunnen zijn. Die had toch wel een vlammend protest kunnen uitspreken en zeggen, maar ik kan toch mijn handen wassen in onschuld, maar hij daalt neer ter helle. Dat is toch wat. Niet, dat moet u niet zo zien na zijn dood. Maar dat ziet u in de graad, hier wordt gesproken. En dat is de orde van de diepte, van de zwaarte. En dan is die nederdaling ter helle. O, dat is zo diep geweest, gemeente. Dat nu de Zoon van God zo diep moest afdalen. Dat hij ook nog de helse tormentaties, de helse kwellingen moest doorstaan. En dat hij daar uiteindelijk in de diepste verlating terecht kwam aan het kruis Gethsemane. Oh, dan kan ik niet meer zeggen, de diepten, mijn diepte. Eigenlijk zou je misschien wel kunnen zeggen, dan vallen ze mee. Als ik daar nou aan denk, wat nu, zeggen de mensen in het ziekenhuis ook wel eens, hè. Zeggen ze wel eens in het ziekenhuis, och, Als ik nou denk aan wat de Heer Jezus heeft moeten lijden, dan moet ik zeggen, ja dan heb ik het nog gemakkelijk. Dat kun je alleen maar zeggen als je ziet op hem. Maar hij moest al maar afdalen. En wij moeten nou ook in die psalm, wij moeten afdalen en zeggen, ach Heere, ik moet dieper peilen de nood van mijn leven. En dat moeten wij ook doen. De vergeving, gemeente, de dingen moeten ons natuurlijk uiteindelijk tot schuld worden. Tot schuld. Ik mag u wel vragen, bent u wel eens ooit in uw leven echt schuldenaar onder de weg geworden? In de diepte. En dan schuldenaar en te zeggen, Heer, och, alles wat u, en dat wil de Heere geven, alles wat u nou in mijn leven gedaan hebt, al uw kastijdingen, ze zijn allemaal verdiend en ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Gemeente, het gaat erom concreet. Moet je eens bij jezelf nadenken. Wanneer bent u nou concreet in de schuld gekomen voor de Heere? Want dat is de enige mogelijkheid, de enige opstap tot vergeving. Als het gaat om vergeving, trouwens, als die schuld niet wordt gezien, dan kom je niet eens bij de vergeving. Heel veel christenen ook in onze tijd slaan dit station gewoon over en die zeggen, ja, ik zoek verlossing, ik zoek redding, ik zoek hulp, nabijheid las ik pas. Vroeger, zeiden ze, zochten de mensen vergeving, verzoening. Luther deed dat, hoe krijg ik een genade God? Maar tegenwoordig hebben we een andere vraag, hoe ervaar ik Gods nabijheid? Die mensen slaan dit over, maar deze dichter, Psalm 130, dat mooie lied wat er zo krachtig uitkomt, dat is wel zo, hij komt er buitengewoon uit. Deze dichter, hij zegt, Heere, ik moet tegen de grond. En is het nou in ons leven ook gebeurd? En dan vraag ik je eens concreet, want we zeggen het allemaal wel. Natuurlijk wel, we zeggen wel, we zijn zondaren. Als ik de pijl van de zonde hier afschiet in de kerk, dan raak ik gewoon niemand. Dat zal ieder mens zeggen, ja natuurlijk, wat die zegt is waar. Tuurlijk, we zijn wel zondaren. Maar nu de krachtige beleving daarvan. Deze man, die nu niet meer God beschuldigt, maar die zegt, Heere, als u gadeslaat. De ongerechtigheden. Dan kan het niet bestaan. Is dat nou gebeurd, gemeente, in ons leven? Dat is toch een hele belangrijke vraag. Dat moet je concreet voor jezelf stellen. Want dan krijg je een opstap. Dat is toch wel de opstap, het grote omslagpunt naar die vergeving. Misschien zegt u wel, ja, maar dat doet de Heere toch niet. Want hier staat ook, Heere, zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? En misschien hebt u het antwoord, u en ik hebben het antwoord gauw klaar, maar dat doet de Heere niet. Nee hoor, de Heere is genadig en de Heere slaat toch de ongerechtigheden niet gade. De Heere loopt toch niet als een politieagent achter mij aan met een opschrijfboekje om te zeggen, nou gaat het weer mis met je, en nou weer, en weer. Zo gaat het toch niet? Het is toch niet zoals dat bij mensen gaat, dat alles wordt geregistreerd. Wat denkt u, gemeente, zou de Heere dat nou wel doen? De ongerechtigheden gadeslaan. Ik kan het wel begrijpen als u zegt, dat doet de Heere niet. Dan hebt u aan de ene kant natuurlijk wel gelijk. Aan de andere kant, als ik nou denk aan dat lijden van de Heer Jezus, dat lijden en sterven, dat ondergaan in de diepste nood, dan zeg ik, wat heeft de Heer die ongerechtigheden, die schuld van de mensheid nauwkeurig gadegeslagen? Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt en niet één is er buiten hem om tot vergeving gekomen. Ik zou dus zeggen, buiten Christus, deze dichter heeft dat echt niet zomaar weggewuifd. En gezegd, och Heere, nee, dat komt wel goed. Wij hebben toch het evangelie. Nee, hij zegt, Heere, ach, als u het gadeslaat, en het is zo waar. Het is zo verdiend. Wie zal bestaan? Hij voelt zich ook voor de rechtbank staan. Hij zit misschien ook wel in de kerk, net als jij. Maar hij voelt zich voor de rechtbank van God staan en hij zegt, Heere, ik zit hier nou rustig, ogenschijnlijk is er niks aan de hand. Maar ik kan niet bestaan voor u. Ik kan niet bestaan. Dat is toch wat. Als je zo het oordeel verdiend hebt. Thomas Hooker in de krant, die meditaties van de week, die schreef. Als het zo is in je leven, dan durf je. Hij vertelde dat. Hij zegt, ik heb het uit eigen ondervinding, dan durf je de Bijbel niet te lezen. Want dan vind je op elke bladzijde van de Bijbel je oordeel. Heb je dat wel eens gehad? En dan durf je niet meer te bidden. Want dan ben je bang dat je in je gebed de Heere ontheiligt. Wat een diepte. O mensen, hoe kom je daar nou ooit uit? Hoe zullen we ooit verlost worden uit die diepte van schuld en verslagenheid? Wel, dan komt dat geweldige omslagpunt. U heeft het dus over Gods oor gehad, over Gods oog. Als u goed naar mij kijkt, heren, dan kan het nooit. Maar nu gaat hij het ook over Gods hart hebben. En hij zegt, maar, zegt hij dan. Kijk, en dat is nu het omslagpunt. Maar, zegt hij, maar bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. Dat is de omslag. Nou gaat hij omhoog. Zie je wel, hij is in die diepte afgedaald. En dat moest ook, want anders kun je nooit bij de vergeving komen. Maar nu vanuit die schuld, nu komt hij bij de hij zegt, maar bij u is vergeving. Dat is nog heel vaag. Wat die man zegt. Hij zegt niet. Al mijn zonden zijn vergeven. Hij zegt niet. Bij wijze van spreken. Jezus is voor alle mensen gestorven. Het is heel afstandelijk. Hij zit er nog. Hij zit nog in de diepte. En toch in die diepte zegt hij. Maar heren, ik heb het hier niet. En ik kan ook niet zeggen dat ik daar nou alles in zijn troost van ervaar. Maar bij u is vergeving. Dat weet hij dus wel. Dat is prachtig. En dat is toch in het hele woord van God zo krachtig en heerlijk. Dat had die man zelfs in zijn diepste ellende, gemeente. Dat had hij toch echt nog gemerkt. Bij u is toch vergeving. En laten we daar nu eens, laten we die ladder, ik hoop dat je meeklimt. Dat je die sport kunt krijgen. Bij u is vergeving. Bij u. Stel dat ik zou zeggen tegen iemand die misschien allerlei zorgen heeft. Nou, in Amerika hebben ze daar wat voor. Eerst dacht hij, het is helemaal hopeloos. Maar nou zeg ik, daar kunnen ze, daar ver weg, daar kunnen ze je helpen. Dan zou die al wat rust en blijdschap vinden. Dat geeft al wat moed en sterkte en kracht. En zo moet je het hier ook zien. Bij God, daar bij God. In de hoge, daar is gelukkig, daar is dat oog, maar wonderlijkerwijze, daar is ook vergeving. Maar nee, daar is vergeving, zingt de dichter, altijd bij u geweest. Hij wist dat wel vanuit het Oude Testament al. Hij wist dat vanuit die lammeren, die offerdieren, die daar moesten gaan, die daar geofferd werden. Hij zag dat. Vergeving, hè, dat is maar niet. Vergeving is maar niet van zand erover. Hij zag er al die lammeren sterven. Hij zag al die dieren in de dood terechtkomen. Hij zag goed dat bloed die stroomde. En die vloeide maar. En hij dacht, ja, er is wel vergeving. De Heere wil in die verzoening, in dat bloed, wil de Heere nu redden en zalig maken. Maar nee, daar is vergeving. En zulke stromen bloed als ze nu in de tempel gingen. Zo mogen wij nu zeggen in het Nieuwe Testament. Zulke stromen van het bloed van Christus zijn er nu van Golgotha's heuvel tot gevloeid tot zondaar. En één druppel zou in staat zijn, zou in staat zijn om je ziel te redden. Van de week las ik zo in Ezechiël en dat viel echt in mijn hart. Die geweldige tekst, ik zal rein water op u sprengen. En ge zult rein zijn. Sprengen, dat doe je net als bij de doop. Dat zijn zo'n paar druppels. En als er nu een paar druppels van dat bloed van Christus op jouw leven worden gesprengd, dan is het schoon en rein en zuiver. En dan is alles vergeven. Radicaal. Alles. Dan houdt de Heer het nooit meer in gedachtenis. Dan is het schoon schip. Dat is een geweldig iets. Gods hart. Zijn liefde. Bij u is vergeving. Omdat gij gevreesd wordt. Oh, ik had nooit die vergeving gezien als ik niet mijn schuld had beleden. Kan ook niet. U moet wel zien, vergeving in de Heer Jezus Christus. Oh, dat is er zo machtig veel. Daar kun je allemaal door behouden worden. Dan kan heel de wereld door zalig worden zelfs. Zoveel. Zo oneindig veel. Maar u moet eens even goed op de orde letten. Ik wijs op een paar dingen in deze psalm. Dat hij eerst vers 3 noemt en dan vers 4, logisch zegt u. Ja, dat is niet altijd logisch. Hij praat pas over vergeving, gemeente, als hij zijn schuld beleden heeft. Dus dat moeten wij ook, daarom heb ik dat ook wel willen beklemtonen. Vergeving volgt op schuldbelijdenis. Je moet niet met vergeving strooien en zeggen, och, vergeving, dat gaat wel en dat komt wel goed. En wij moeten, ook wij mensen moeten vergeven, wij moeten altijd vergeving koppelen aan de schuldbelijdenis. En we moeten zeggen, ja maar, vergeving, de Heere vergeeft geen schuld als wij niet om die vergeving hebben leren smeken. Dat gelooft u ook wel. Dus je moet vers 3 aan 4 verbinden. Maar nu wil ik nog een onderscheiding maken. En nu staat dat heel mooi. Eerst die belijdenis, dan de vergeving. En dan zegt hij, opdat gij gevreesd wordt. En dan moet u eens goed zien, die vrees van God, die wordt bepaald door de vergeving. Had nou die vreze des Heren gestaan na vers 3, bijvoorbeeld, grote schuld en nou vrees ik voor de Heren, dan zou dat betekenen, Heren, u bent zo streng, ik heb zoveel zonden en nou ben ik zo bang voor u. Ik ben zo benauwd voor u, ik vrees zo voor uw slaande hand. Ik vrees voor uw gericht, voor uw oordelen. Dan krijg je een verkeerde vrees. Maar hier gaat de vergeving aan de vrees vooraf. Wat wil dus zeggen? Nou is het niet meer die vrees dat je zittert voor de Heere, dat je beeft voor zijn grootheid. En dat je je benauwd voelt. En dat je denkt, oh ik moet sterven en ik kan niet sterven, geen angst. Maar nu wordt het een vrezen voor een God die vergeeft, een God die in liefde aan je denkt. Een God die in zijn gunst en goedheid je nabij wil zijn. En die je helpt in alle omstandigheden. Een God die zijn liefde heeft geopenbaard. En die God, zegt hij, die God die vrees ik nu. Nou ben ik niet meer bang voor hem. Nee, dat is het niet. Ik ben niet meer sidderende voor hem. Dat kan. En dat gebruikt de Heere wel, dat hebben we gezien. Maar nu heb ik die liefde Gods gezien in de vergeving. In Jezus Christus en nou vrees ik u in liefde. Nou ben ik wel heel bang voor de zonde. Dan ben ik heel bang voor de wereld. Ik ben heel bang voor al die dingen die niet naar uw wil zijn. Daar ben ik bang voor. Maar voor God ben ik niet meer bang. Als de Heere dat geven wil, gemeente. Wat zou dat een rust geven. Als het zo zou mogen zijn. Dat de Heere zegt, ik zal niet meer op u toornen. Nog u schelden. Bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. Dat is nou de omslag. Die man die klimt. Zie je hem klimmen? En ik hoop dat je ook mee kunt. En dat je meekomt. Dat je zegt, ja dat begrijp ik. Alles valt weg. Hij kan niet bestaan. En toch, als er nou vergeving is bij de Heere. Dan kan het wel. En zo mogen we dat ook vandaag u voorstellen. En zeggen, ja, die schuld, oh, die was heel groot van u, van jou, die schuld. Oh, die is, dat is een verschrikkelijk iets. De zonden, de ongerechtigheden zijn de grootste vijanden in je leven. Die kunnen je maken en breken onder het oordeel Gods. Denk daar niet licht over. En haal ze boven en leer ze beleiden voor de Heere. En zeg maar, Heere, ja, u moest zo diep afdalen voor mijn ellende. Ach, nu moet ik het ook beleiden en uitspreken, Heere, als u naar mij kijkt met uw oog, dan is het een verloren zaak. Maar uw hart is een hart van liefde, van vergeving. En nu kunnen er in je leven veel dingen misgegaan zijn. Het kan zijn dat je je hele levensboek terugziet en dat je moet zeggen, och Heere, toen En dat blijft me altijd nog achtervolgen. En toen ging het mis en oh, het kan zo oneindig veel zijn. Maar die vergevende liefde Gods, die is zo groot. Dat kan ook voor u. Dat kan in jouw diepste ellende, in je grootst mogelijke omstandigheden van nood en moeite, daar is vergeving bij God, jong en oud. Dat mogen wij hier vanmorgen in al zijn volheid prediken. En die man, ik zei het al, die had het nog niet. Hij zegt niet, ik heb, hou vast aan die vergeving. Hij zegt, nee, bij u is vergeving. En hij zit er nog. En hij zit er nog als goddeloos, als zondaar. Maar hij mag er nou toch ook hoop op hebben dat die vergeving, dat is wel een hele vraag, dat die vergeving bij hem komt. In een zeker opzicht, gemeente, in een zeker opzicht zal het toch zo zijn dat u allemaal wel zegt, ja, natuurlijk, ik weet ook wel dat er vergeving is. Ja, weet u dat? U zegt dat nogal makkelijk. Als je dat makkelijk zegt, als je dat echt weet, dan heeft je ziel daaronder van vreugde mogen opspringen. Als je dat echt weet. Maar ik zou toch willen zeggen, ik begrijp als er veel mensen zeggen, jonge mensen kunnen dat ook wel zeggen, jongens en meisjes die kunnen zeggen, ja, ja, ik weet wel dat er vergeving bij God is. Bij God, dat weet ik wel, dat staat in de Bijbel. Maar hoe krijg ik dat nu? Ja, dat is natuurlijk voor deze dichter ook wel een vraag. Hoe komt dat nou naar mij toe? Maar hij mag vast geloven, als de Heer nou zijn eigen zoon gaf voor de verzoening van de zonde, dan zal hij het ook willen toepassen. Ik zal rein water op u sprengen. Dan zal de Heer dat ook bij je brengen, dat je daar het leven kunt. Daar heeft hij hoop op. Hij heeft er hoop op. Hij denkt, de Heer heeft het toch niet gedaan op Golgotha om het daar te laten. Hij heeft het toch gedaan om ook zijn kerk daaruit te bedienen. Bij u is vergeving, Gods hart. Dat is de kern van de Bijbel, het woord. En God geef ons dat we dan echt ook met al onze schuld en verkeerdheden uitgedreven worden naar dat kruis van Christus. Bij u is vergeving. En dan komt hij ook verder, dan gaat hij het hebben over Gods mond. Gods mond. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Want ja, hoe zou ik dit nou allemaal kunnen zeggen vandaag? Als u mij gevolgd hebt, dan hebt u gezien, en dat moet u altijd maar doen, u moet altijd de dominees maar volgen, is het naar de schrift, is het Gods woord? Is Gods woord echt de grond van de prediking? Er is vergeving, maar staat dat nou in Gods woord? Nou, dat staat overal in Gods woord beschreven. De verloren zoon, ook zo'n belijdenis. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u ben niet waardig uw zoon genaamd te worden. Zo'n diepe belijdenis van die verloren zoon. En de Heere wachtte in vergevende liefde op die man. En denk aan zoveel anderen, aan David. Toen Nathan zei, gij zijt die man. Toen mocht Nathan toch ook zeggen, de Heer heeft uw misdaad weggenomen. Dus die toe-eigening, de Heere wil dat zeker geven. Maar nu mag hij zeggen, mijn ziel wacht op de Heere en ik hoop op zijn woord. En nu is het naar Gods woord. Wat hebt u nou als grond? Ik weet niet hoe u denkt over uzelf. Bent u een kind van God? Kent u de Heer? U zegt misschien nee of u zegt misschien ja. Zeg het eens eerlijk. En dan vraag ik u direct, gemeente, waar grondt u dat op? Waar grondt u nou op dat u de Heere wel kent of dat u de Heere niet kent? U zegt, ja, dat voel ik zo. Laten we eerlijk zijn, daar gaan we toch vaak op af, hè? Het is zo misleidend. Ik heb in de kerkraad wel eens gezegd, hè? We zijn zo geneigd om zelf allemaal te bedriegen. Echt. Je leeft zo bij je gevoel. Als je gevoel zegt, ach, het is wel goed, het gaat wel goed en ik voel me toch opgelucht en ik voel me toch ook wel, ja. Maar dat gevoel, dat heeft helemaal geen waarde. Dat is de zaak niet. Daar gaat het niet om. Daar gaan duizenden mensen, miljoenen mensen verloren met een goed gevoel. De wereld komt om, terwijl ze zeggen laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Het gaat niet om mijn gevoel. Het is wel een zegen als dat vanuit Gods woord mag komen, maar het gaat om het woord. En dan sta je op het woord. En dat is voor u. Dat is een veel betere grondslag, het woord. Kijk, het woord, dan kunt u zeggen, Heere, daar kunt u niet van af. De Heere kan van mij wel af. Maar de Heere kan niet van zijn woord af. Die vrouw die dat toch zei, toen ze zei van het gaat toch goed. Ze lag op de sterfbed, het gaat toch goed, zei ze. En ze zei, ja, want kijk, als ik nou verloren zou gaan, ach dan. Dat zou voor mij wel erg zijn, maar voor de Heer zou het veel erger zijn. Want dan zou de Heer zijn woord gebroken hebben. Kijk, dan heb je houvast. Want ach, mijn gevoel, dat kan me morgen weer helemaal in de steek laten. Maar als je nu maar zegt, Heer, het staat in Gods woord. Heel vast, het staat in Gods woord. Ik hoop, ik verwacht de Heer en ik hoop op zijn woord. Zijn mond. Gods mond, ik hoop op zijn woord. Daar heb je nou een vastheid. Daar ligt kracht. In de grootste omstandigheden. O, mijn hart kan helemaal weer omgekeerd worden. Je gevoel kan alles gaan ontkennen, maar hier blijft die Bijbel liggen. En dat woord, dat geeft vastheid. En daar staat het. En dat geeft mij ook nog vastheid als ik er helemaal niks van voel. Dat ik zeg, ach Heer, het is zo ver weg. Hij komt vanuit die krachtige, die heerlijke wetenschap van de vergeving. Tot die verwachting. Mijn ziel wacht op de Heer. Zie je wel, hij zit er nog in. Hij zegt maar, ik wacht gewoon op de Heer. De Heer zal zeker komen. Ik wacht op de Heer. Mijn ziel verwacht. Hij zegt niet, mijn ziel wacht af, maar mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. En als ik nou het woord in de hand heb en ik heb dat stevig beet, hè, Kolmbrugge, zie je wel eens staan, getekend met die Bijbel in zijn vingers. Als je nou het woord in handen hebt, dat hebben we in onze tijd echt wel nodig. In deze tijd van gevoelens en emoties die ons zo misleiden. Maar als ik nou het woord in mijn handen heb, dan kan ik tegen ieder mens zeggen, ja, vanuit Gods woord is er hoop voor een zondig mens. Voor een groot zondaar, voor een moordenaar aan het kruis, noem maar op. Vanuit Gods woord is er hoop. Ik hoop, zegt hij, op zijn woord. Dat geloof, gemeente, als je in de put zit en je bent er nog niet uit. En je ligt nog op dat bed. En je zit nog in de diepste ellende. En dan toch zeggen, ik hoop. En dan gaat hij nog verder, want dan zegt hij, mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen. Weet je dat nou zeker? Je moet eens denken, je gaat sterven, eens. Nou komt het erop aan, dat denk ik zelf ook vaak. Hè? Je kunt natuurlijk op de kansel dit zeggen en je kunt zo spreken. Maar hoe zal het nou zijn, als je daar nou ligt? Dat moet zeker weten hoor, dat moet heel zeker weten. Dan kun je niet zeggen, ja, och, ik hoop maar wat. Ik hoop maar dat de Heer het goed zal maken. Dan voelt u dat allemaal wel, dan moet je het weten. En hij weet het heel zeker. Want hij zegt, die wachters op de morgen, die zitten daar. En die weten, als je nou aan die mensen zou vragen, denk je nou vandaag dat het licht gaat worden? Dan zouden ze zeggen, natuurlijk man, ik kan je ook nog wel ongeveer zeggen hoe laat. Ze zitten gewoon uit te kijken. In die donker zitten, ook een donker, die wachters, net als die dichter. Maar ze zeggen, maar er komt wel, ja zeker wordt het licht. Mag je dat ook wel eens hebben, dat je zegt, Heere, het is toch zeker, het staat toch vast, daar kun je mee sterven. Met die wetenschap, het is zeker, ik weet en ben verzekerd, meer dan de wachters op de morgen. Zal wat zijn, geliefde, als die grote morgen aanbreekt. Als de nacht van de zonde voorbij gaat. En als de kerk des Heren verlost zal worden. Van al de kwalen. van zichzelf, van hun schuld, van de afstand, van de diepte. Als ze eeuwig op de hoogte zullen zijn, dat zal toch wel heel wat zijn. Als dat zo zal zijn, als dat nou je leven is, als dat nou je uitzicht mag zijn, meer dan de wachters op de morgen, dan mag Gods kerk weten, die morgen, die zal zeker komen. En dan is het hier allemaal maar nacht hoor. Ja, niet om het leven nou te verachten, dat hoeven we niet te doen, maar het is toch wel zo, dat zegt ook Gods woord wel, in die nacht der zonde moet toch dat licht van de zaligmaker opgaan. De wachters op de morgen, de zekerheid, de vastheid. En zo gaat hij dan door. En hij klimt, je ziet wel, hij klimt al maar omhoog. Hij zegt, ik heb verwachting. En dan pakt hij de sport van de hoop. En dan de sport van de zekerheid. En dan zegt hij, nou ga ik ook naar Israël toe. Die man zegt ook niet, nou heb ik het. Nou sta ik op de top, dus nou is het wel goed. Nee, zegt hij, nou moet ik ook tegen Israël spreken. Dan moet ik ook tegen de kerk spreken. Israël, hopen jullie ook op de Heer? Want bij de Heer is goede tierenheid en veel verlossing, zegt hij. Niet zo dat ik moet zeggen, ach, het is maar mondjesmaat, maar er is veel verlossing. Daarom, zegt ook onze belijdenis, dat het bloed van Christus overvloeiende genoegzaam is tot verzoening van de zonde. De gehele wereld, hij gaat ook naar Israël spreken. Dat zou wel fijn zijn, gemeente, als er wat mensen in de gemeente waren die dat eens deden. Die dat eens gingen doen. Die eens echt een keer gingen spreken over de zaligheid Gods naar Israël, naar de anderen. Je kunt natuurlijk denken aan Israël lokaal, geografisch, maar denk nou eens aan de kerk. Die dat eens tegen jonge mensen zouden zeggen. Of die het eens tegen hun kinderen krachtig, duidelijk zouden getuigend uitspreken. Dat zou wel mooi zijn. Israël, Israël, we gaan naar Israël toe. Israël, hopen jullie ook maar op de Heer. Toch een geweldige, geweldige uitkomst dat hij hier zo mag spreken. Want bij de Heer is goede tierenheid en veel verlossing. En hij zal. Hij zal. Israël verlossen. Dat is Gods hand. Dus we hebben het gehad over Gods oor, oog, hart, mond. Gods hand. Hij zal Israël verlossen. Dat is zijn hand. Van al zijn ongerechtigheden. Vast hoor. Dat is een vastheid. Dat is echt wel zeker. Dat ligt wel vast. Dat is ontwijfelbaar waar. Geen leed, zegt de dichter, zal het ooit uit mijn geheugen wissen wel. Nee. En de Heere Jezus zegt, en niemand zal ze uit mijn hand drukken. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Of die man nou toch niet hoog staat. Of die nou toch niet buitengewoon opgeklommen is, gemeente. Uit die diepte naar de hoogte van de verlossing. Bent u nou meegeklommen? Kon u nou meekomen? Zomaar in een ogenblikje tijd. Vanuit die wetenschap, vanuit die levende wetenschap, in de schuld van je leven, wat er allemaal bij de Heere is. Met Christus afgedaald in die diepte, maar nu ook met hem opgeklommen. Opgeklommen tot die hemelse heerlijkheid en genade. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Ja, Israël. Dus al die mensen worden zalig. Dus heel de kerk, de gemeente wordt zalig. Nou, er staat in de Bijbel, het is niet al Israël dat Israël genaamd wordt. Er staat wel in de Bijbel dat is heel duidelijk, Paulus zegt, dat ze heten wel allemaal zo, ze zijn wel allemaal gedoopt. Ze gingen wel door de wolk, onder de wolk mee, en ze gingen wel door de Rode Zee, maar in het merendeel van hen had God geen welgevallen. Israël moet je hier nemen als die geestelijke Israëlieten. Er zullen vele mensen zijn die Israël heten. En die als Israël verloren gingen. Dat is erg hoor. Als een Israëliet verloren gaat met een gedoopt voorhoofd. En met een geestelijke wetenschap. En met de kracht van deze dingen. Dat is heel erg, gemeente, als een wondeling moet omkomen. Hij zal Israël, ik kan dat voor heel Israël zeggen, voor de kleinste, voor de ellendigste, voor de meest schuldige, voor de meest diepgezonkene, je mag hoop voor elke Israëliet hebben, die dat in waarheid voor God is, en die dat uit zijn mond gehoord heeft, en die met deze psalmist uit de grootste diepte opklimt tot de grootste hoogte, een ladder van zaligheid, opgeklommen tot de toppen van Gods eeuwige liefde en trouw. Al zijn ongerechten. En verlossen, wat is dat verlossen? U zegt, dat is vergeving. Ja, dat is het. Is dat zo? Is verlossing vergeving? Nee, verlossing is meer. Verlossing wil zeggen, nou wordt de schuld der zonde weggenomen. Nou wordt ook de straf der zonde weggenomen. Ook de macht der zonde wordt weggenomen. De macht. Nou gaat de Heer je ook van de zonde afhelpen. Hij vergeeft uit liefde. Maar in die vreze God, hij haalt je er ook uit. Hij zal, dat is het. Dat is de kracht en dat is de vastheid. En dat is de zekerheid. En dan zou ik zeggen, gemeente, daal nou maar af. En predik nou maar de verlorenheid van de mens. En ga nog maar wat dieper. En vergis je niet. Dat je niet dingen laat liggen die God, die de Heere niet erkent. Daal maar af, want uiteindelijk zal het toch zo zijn. Een ogenblik is er in zijn toorn, maar een leven in zijn goedgunstigheid. Want die diepte van u, o, de Heere Jezus is nog veel dieper geweest. En die neemt heel zijn kerk mee naar de grote hoogte. En daarom laten we die volle rijkdom, dat woord Gods, in al zijn heerlijkheid zien. Tot in der eeuwigheid. Amen.